zullen we voor het aangezicht van God een moment stil worden en ons aan Hem toewijden. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook de volgende coupletten van dit prachtige lied, verwachtingsvolle lied, zingen. Hartelijk welkom, fijn dat u vanmorgen gekomen bent. Hopelijk niet na vermoeide kerstdagen, maar uitgerust. En juist ook vanmorgen, misschien wel goed om dat te weten, dit is het resultaat van kerst. Dit is de vrucht van kerstfeest, dat we hier vanmorgen mogen zitten als de verloste gemeente van Jezus Christus. En dat gebeurt wereldwijd. Al heel wat uren geleden, waar het nu al avond wordt, in Australië zijn ze begonnen om de Heer te prijzen en groot te maken voor dat wat het kerstgeschenk ons gebracht heeft. En straks, als wij naar bed gaan, dan staan de mensen in Amerika God te loven en te prijzen voor dat wat Hij gedaan heeft. Wat geweldig dat wereldwijd zijn naam vanmorgen groot gemaakt wordt, ook vanmorgen in ons midden. We hebben vanmorgen ook weer een bijzondere dienst. We gaan straks luisteren naar de vuurvliegjes die voor ons gaan zingen. Ze zitten al helemaal op het puntje van hun stoel. En we gaan vanmorgen ook luisteren naar Shalom, die voor ons ook gaat zingen. Ook goed om te weten vanmorgen dat morgen is zuster Beb Nijenhuis jarig. Het zou heel fijn zijn als u aan haar nog wil denken. Misschien heeft u al een kaartje gestuurd. Misschien kunt u haar nog even opbellen om haar te bemoedigen, want dat heeft ze wel nodig. Zuster Beb Nijenhuis, die morgen jarig is. We hebben van Margriet een kerstwens gekregen, een kerstboodschap. En ik wil die even voorlezen. Tijden, Margriet Schippers, hè? U weet over wie we het hebben, onze zuster in het verre, verre oosten. Tijden veranderen en zelfs in dit land staan feestelijk opgetuigde kerstbomen en zijn sommige winkels versierd met een vrolijk lachende Santa Claus. 12 jaar geleden was dit wel anders. Echter nog steeds weten de meeste mensen niet de ware betekenis van het kerstfeest en kennen ze de vredevorst niet. Wat zijn wij bevoorrecht dat we de Heer Jezus persoonlijk kennen en onze vreugde en verdriet met hem mogen delen. Hij is trouw. Kerst is zo'n vreugdevol feest. De Heere kwam naar de aarde en geeft ons hoop en toekomst. En wat die toekomst brengt, is in zijn hand. Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe en een gezond 2010. Een groet uit het hart, in Christus verbonden, Margriet. Ik zou zeggen, Jan en Dini, als jullie contact hebben met Margriet, doe ze ook de hartelijke groeten van ons terug. Oké, dankjewel. Laten we samen bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen te mogen weten dat we als gemeente hier in Enschede-Zuid ook verbonden mogen zijn met zoveel broeders en zusters wereldwijd die vanmorgen als vrucht van het kerstfeest ook samenkomen en uw naam groot maken. We danken u, Heere, dat we deze dienst mochten beginnen met dat prachtige vers dat eens opnieuw geroepen zal worden: God woont bij de mensen. En Heer, dan staat er ook, dan zullen alle tranen van de ogen afgewist worden. Dan zal er geen moeite, geen verdriet, geen duisternis meer zijn, maar dan is alles goed, alles volmaakt. Heer Jezus, dank u wel dat u dat in uw eerste komst allemaal voorbereid hebt, wat straks in uw tweede komst volledig vervuld zal worden. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor de groet van Margriet. En we willen uw zegen vragen over haar en ook uw bescherming. We danken u, Heer, voor de Brazilië-pionier die weer uitgekomen is, waarin we op de hoogte gesteld worden van het werk in Brazilië van Guus en Jannie. Heer, wilt u hen ook zegenen. We danken u ook voor Mike en Wilma, die nu op dit moment in Engeland zijn bij hun kinderen. Heer, wees hen heel dicht nabij en zegen hen ook als ze de conferenties moeten bezoeken en andere zendelingen moeten bemoedigen. Heer, ze hebben een geweldige verantwoordelijkheid op zich genomen. U heeft hen dat toevertrouwd. Wilt u hen erin ook zegenen? We danken u dat we ons verbonden mogen voelen ook met Nesmi en Emira, die onder de Turk sprekende een geweldig werk mogen doen. Heer, wilt u hen erin ook zegenen? Dank u wel, Heer, dat we als gemeente ons verbonden mogen voelen met hen die uitgegaan zijn om uw woord door te geven. Ik wil ook vanmorgen bidden voor zuster Beb Nijenhuis. Heer, wees haar nabij. Wilt u haar bemoedigen? Wilt u haar ook lichamelijke kracht geven om het vol te kunnen houden? Heer, zegen hen, ook morgen als ze haar verjaardag mag vieren. Heer, wees haar heel dicht nabij. Wil u bidden voor uw volk Israël? Heer, het is allemaal in Bethlehem gebeurd. Het gaat ook allemaal in Jeruzalem gebeuren. En alle ogen zijn gericht op Jeruzalem. Ogen van de politieke leiders hier op aarde, maar ook de ogen van de engelen, de ogen van de onzichtbare krachten zijn ook gericht op Jeruzalem. En we danken u, Heere, dat u tot uw doel zult komen met uw volk. En wil u danken voor de vrede van Jeruzalem, die we nu al in ons hart mogen ervaren en straks wereldwijd er zal zijn. Zo willen we u bidden, Heere, wilt u ons ook een hele fijne dienst met elkaar geven. Wees met hen die de diensten niet kunnen bezoeken, de zieken en de ouderen. Zegen hen ook als ze op een afstand deze dienst beluisteren of later. Heere, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Zo zien we uit naar dat wat u ons vanmorgen wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Ik wil heel graag als eerste de gelegenheid geven aan de vuurvliegjes om voor ons te gaan zingen. En Jan Willem, de dirigent, die zal vertellen wat ze voor ons gaan zingen. De vuurvliegjes.
Wij zingen vanmorgen twee liedjes voor u. Het eerste is Help mij om stil te zijn, een heel mooi gevoelig liedje. En het tweede ook een heel gevoelig liedje, maar dan gevoelig in de zin van heel vrolijk, een kleurenliedje. En misschien, zoals u ziet, en straks zult horen, het is een fantastisch groepje, maar we zouden nog wel wat meer kinderen kunnen gebruiken. Dus mocht u nog ergens thuis een blik kinderen hebben.
Thank you.
Het was geweldig, vuurvliegjes. Hartelijk dank. Mooi. Een hele fijne tijd in de zondagsschool. Wij gaan met elkaar zingen. En dat is lied 527 uit de bundel Opwekking. Over het licht in de nacht dat is gaan schijnen toen Christus op deze wereld kwam. 527 uit de bundel Opwekking. Laten we samen over dit geweldige fenomeen, dit geweldige wonder, lezen uit het eerste hoofdstuk van Johannes. Het eerste hoofdstuk van Johannes. En dan hebben we het kerstevangelie zoals Johannes dat aan ons meedeelt. En als je hierover nadenkt. Ik heb ervaren dat je over de eerste 18 versen weken kunt nadenken. Weken het kunt lezen en overlezen. En heb je het nog niet helemaal bevat wat hier staat. Hier staat zo onnoemelijk veel. En we gaan er vanmorgen heel even wat aan tippen eigenlijk. En ik hoop dat dat voor u een verlangen is om hier nog meer over te willen weten, wat hier in deze 18 versen staat. Vanmorgen gaan we met elkaar over de eerste 13 versen nadenken. En vanavond over 14 tot en met 18. Geweldig. Laten we er maar mee beginnen. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Tot zover dit stukje. Mogen de Heer zijn woord vanmorgen aan ons zegenen en zijn dienstknecht ook helpen om deze woorden aan u uit te leggen. Voordat we daar mee bezig zullen zijn, gaan we met elkaar een heel mooi lied zingen, niet zo heel erg bekend. Maar we kunnen alvast luisteren naar het voorspel terwijl er gecollecteerd wordt voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en de diaconie. 754 uit Johannes de Heer. Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. 754 uit Johannes de Heer. Oké.
Thank you.
wat zou je eigenlijk nog meer over de Heer Jezus willen zingen? In dit lied heb je toch eigenlijk alles wel gezongen. Hoe hij kwam, wat hij deed, wie hij voor ons vandaag is, wat hij voor ons zal zijn. Ach, wat een lied met zoveel inhoud. Soms schieten woorden tekort. En kun je inderdaad met Paul de Leeuw wel eens zeggen, er is nog zoveel te zeggen. Er is nog zoveel te zeggen. Hoe kun je dit in woorden samenvatten? Als Johannes zijn kerstevangelie begint, en als er iemand is die Jezus goed kende, dan was het Johannes. Johannes, waarvan we kunnen lezen dat hij eigenlijk wel de meest geliefde apostel was van de Heer Jezus. Die altijd in zijn nabijheid was. Die, zoals we kunnen lezen, aan de boezem van Jezus lag. Hij, Johannes, die wil over Jezus vertellen. Aan, in de eerste plaats, de gemeente. Johannes is een evangelist die veel later zijn evangelie geschreven heeft dan Matthäus, Marcus en Lucas. Hij wil over het leven van Jezus schrijven, over zijn onderwijs, over zijn werk, over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Maar waar moest Johannes beginnen? De andere evangelisten, met name Matthäus en Lucas, waar beginnen die? In Bethlehem. Daar beginnen zij. Zou Johannes daar ook moeten beginnen? Zou dat ons niet veel te veel afleiden? Dat kribbetje en die stal en die ster van wie Jezus werkelijk is. Al die gebeurtenissen, die leiden ons misschien af van de persoon Jezus. En natuurlijk kunnen we in het Johannes-evangelie lezen over het water dat hij geeft. Wie dorst heeft hij komen tot mij? Over het brood dat hij geeft. Over het leven dat hij wil geven. En over de opstanding. Maar juist in het Johannes-evangelie laat Johannes zien dat Jezus zegt, ik ben het water, ik ben het brood, ik ben het leven, ik ben de opstanding. En daarom begint Johannes helemaal bij het begin. Niet bij Bethlehem, maar in Genesis. In Genesis hoofdstuk 1, vers 1, in den beginne. In het begin. In het begin, toen God deze wereld schiep, is de Heer Jezus niet met deze wereld geschapen, maar lezen we, was hij er allang? Was hij bij God? En was hij zelf God? En dan staat er, in onze vertaling in het tweede vers, dit was in de beginne bij God. In de oorspronkelijke taal wordt hier gezegd niet dit was in de beginne bij God, maar staat er letterlijk deze was in het begin bij God. Deze Jezus. Deze Jezus die van boven kwam en niet van beneden. Als u nou toch het Johannes-evangelie voor u heeft, dan zijn er twee teksten die ik daar met u over wil lezen. De Heer Jezus die van boven kwam en wij die van beneden zijn. U leest het bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 23. Daar zegt de Heer Jezus en dan wijst hij eigenlijk terug naar het eerste hoofdstuk. Jezus zegt hier in vers 23, gij zijt van beneden, En zet er maar een dikke streep onder. Wat zegt er Jezus dan? Ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. Of leest u maar een paar hoofdstukken verder in Johannes 17. Daar zegt de Heer Jezus in vers 5. Het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17 vers 5. En nu, Heere God, verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik had. Wanneer? Eer de wereld was. Johannes, die schrijft hier in het eerste hoofdstuk in zijn geboortegeschiedenis, niet over Jezus. Hij stelt Jezus niet aan ons voor op de manier zoals de evangelisten dat deden. Johannes schrijft over het woord, over de logos. Dat is eigenlijk het woord in het Grieks of in het Hebreeuws dabar. Johannes schrijft over het woord. Het zou toch veel voor de hand liggende zijn dat Johannes zei, en Jezus was bij God en Jezus was God en Jezus was er al. Nee, hij schrijft over het woord. Want Jezus was niet de eeuwige. Jezus was niet bij God voordat deze wereld geschapen werd. Want het woord kreeg pas de naam Jezus op aarde. Jezus was er nog niet in de eeuwigheid, maar het woord wel. Het woord was bij God. Het woord was God. Later kreeg het woord de naam Jezus. Begrijpt u? Later kreeg het woord de naam Jezus. En omdat Johannes dus helemaal in het begin begint, spreekt het dus niet over Jezus, maar over het woord. Waarom nou het woord? Waarom nou de logos? Weet u dat nog één keer dit woord, de logos, het woord genoemd wordt, ook door Johannes, aan het eind? Leest u maar in Openbaring 19. Openbaring 19, dan komt datzelfde woord logos, woord, nog een keer terug. Want daar komt de Heer Jezus, de Zoon van God, terug op aarde. En dan staat er in Openbaring 19. Openbaring 19, vers 13. We hebben het net in vers 11, in het begin daar staat, en ik zag de hemel geopend. Broeders en zusters, dit gaat opnieuw gebeuren. Net zoals in de kerstnacht zal straks opnieuw de hemel geopend worden. En het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. En wat staat er dan in vers 13? En hij, Jezus, was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Dat spreekt van oordeel. Hij komt deze wereld dan oordelen. En dan staat er, en zijn naam is genoemd, daar heb je het, het woord. Het woord Gods. Alles wat te zeggen valt, alles wat te denken is, alles wat te verwerven is, het is allemaal te vinden in het woord. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is de samenvatting van alles wat je kunt denken, alles wat je kunt spreken. Hij is het woord. En buiten dat woord is er geen enkel ander woord. Vandaar dat Johannes zijn evangelie afsluit. Misschien goed om dat ook even te lezen. Ik heb daar wel eens over nagedacht, zo van, Wat zou Johannes daar nou precies mee bedoeld hebben, hoe hij dat evangelie afsluit? Dus als er gesproken wordt over het woord, dan is er buiten dat woord om niet een gedachte die niet in dat woord zit. Hij is het einde. Hij is allesomvattend. En wat staat er in vers 25, of vers 24 en 25 van Johannes 21? En dit is de discipel die van deze dingen getuigt. En die deze dingen beschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Hij heeft al die woorden opgeschreven. Die woorden. En dan staat er in vers 25, er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, indien deze één voor één verwoord zouden worden, beschreven zouden worden, dan zou naar ik meen de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Hij is het woord. Er is nog zoveel te zeggen. Wij denken vaak als mensen dat wij het gezegd hebben. Dat wij het laatste woord hebben. Nou, er zijn heel wat boeken geschreven. Er zijn heel wat boeken in de bibliotheek. Er zijn heel wat boeken in de grote bibliotheek in Utrecht, op de universiteit. Op de universiteit in Utrecht. Je moet maar eens de theologie-universiteit ingaan in Utrecht. Wanden vol boeken. En al deze boeken kunnen de woorden niet bevatten wie Jezus is. U kunt nu misschien begrijpen dat de Heer Jezus zegt, meer dan Salomo is hier. Zo'n wijsheid als het zand aan het strand van de zee. Hij is het woord. En al de boeken van deze wereld kunnen niet beschrijven wie God is, wie Jezus is. We denken vaak heel veel te weten. Zo staat er bijvoorbeeld in Psalm 22 dat voor de schepping was dat woord al gevonden. Die wijsheid al gevonden. Die wijsheid, daar staat in Psalm 8 vers 22, die wijsheid was als een troetelkind op de schoot van God, de Vader in de hemel. Dat is het eeuwige woord van God. En Johannes heeft ontdekt. En daarmee wil hij dat kerstevangelie beginnen. Johannes heeft ontdekt dat dit woord een persoon is. En dat deze persoon als een persoon naast God staat. En één is met God. En dat vind je in geen enkel ander evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas spreken er niet over. Dit woord is een zelfstandig persoon in God. En in dit evangelie schrijft Johannes over het woord aan het volk van Israël, om hen te laten zien dat dat woord, zoveel ze ook over dat woord weten, werkelijkheid geworden is in Jezus. En aan degenen die buiten Israël staan en tot geloof gekomen zijn, wil Johannes vertellen dat dit woord nog zo onnoemelijk veel meer is dan dat zij in hun beperkte verstand kunnen bevatten. In de studies over Jacobus hebben we het de afgelopen keer gehad dat je het woord en een persoon niet van elkaar kunt scheiden. Je kunt een persoon leren kennen door zijn woord, door dat wat hij spreekt. En u weet ook wel dat als een persoon, we hebben dat vorig jaar meegemaakt met iemand van onze gemeente die niet meer kon spreken. Als je als persoon je niet meer kunt uiten en zelfs niet op een machientje je woorden kunt opschrijven, dan sterft de persoon van binnen. dan ben je geen persoon meer. Als persoon uit je je met je woorden en ontdek je wie je bent. En daar hebben we het in de Jacobusbrief over gehad. Daar hebben we het ook gehad over als je christen bent, dan ga je anders praten. Dan gebruik je andere woorden. Dan ervaar je dat in de taal die je gebruikt. Woord en persoon horen bijeen. Je spreekt uit wie je bent. En nou komt dat waar Johannes over spreekt. God heeft zich volkomen uitgesproken. Door wie? Door het woord. Door Jezus. Jezus is degene door wie God zich volkomen uitgesproken heeft tot ons in deze wereld. En vandaar is Jezus die zelfstandige persoon in God. In een eenheid, volkomen één met God. En kunnen we lezen in Colossenzen 1 vers 15 dat Jezus het beeld is, de zichtbaarmaking van de onzichtbare God. En de afdruk van zijn wezen. Zoals het staat in Hebreeën 1 vers 3. Natuurlijk was er in de tijd van Johannes heel veel Griekse filosofie. En de gemeente waar Johannes werkte, in Efeze, in Klein-Azië, in Turkije, in Griekenland, daar was de Griekse gnostiek ook doorgedrongen. En men kende natuurlijk ook heel veel goden die hun godenzonen hadden. En daarom staat er zo mooi dat God niet zomaar een zoon verwekte in het evangelie van Johannes, maar kunnen we lezen dat het woord, wat er allang was, vlees geworden is. En niet zomaar een soort godenzoon verwekt werd. Niet twee goden naast elkaar, maar toch volkomen één. En Johannes die schrijft over dit woord, wat bij God was, wat God was. En dan schrijft Johannes, en dit woord, dat moet gehoord worden. En dat is de verkondiging. Dat woord moet gehoord worden. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij zondagmorgen en dinsdagavond bij elkaar komen om naar het woord te luisteren. Om naar het woord te horen. Want door dat woord zoekt dat woord in ons geloof. En inderdaad sluit Johannes net het hoofdstuk daarvoor zijn hoofdstuk af. Hij zegt, dit heb ik jullie geschreven opdat jullie geloven. En het leven ontvangen. Ja, dan komen we bij dat volgende wat Johannes schrijft. Dat woord is de volkomen uitdrukking van God. God drukt zich uit, spreekt zich volkomen uit in dat woord. En dat woord is Jezus. Dat woord wordt hier ook beschreven als een scheppend woord. U kunt het lezen in vers 3. Alle dingen zijn door dat woord geworden. Alles is door het woord ontstaan. Het heelal. Ook die spiraalnevel in het heelal, waar miljoenen melkstelsels zijn. Alles, de kosmos, alles is door dat woord geworden. Zodat waar je ook bent op deze wereld, je nooit buiten het machtsgebied van dat woordje je bevindt. Wij zingen wel eens dat lied, Heer, u bent altijd bij mij. Psalm 139. Zelfs achter de verste zee, daar is de Heer. En ook al zou u over een poosje een retourtje kunnen maken naar de maan, en je reist naar de maan, dan zegt de Heer, ik ben er. En ook al zou je naar Mars gaan, dan zegt de Heer, ik ben er. Of ook al zou je naar de diepte van de oceaan gaan, een kilometer diep, dan zegt de Heer, ik ben er. Want hij heeft het allemaal gemaakt. Nergens zijn we buiten zijn machtsgebied. En in deze geweldige schepping heeft God het belangrijkste geschapen. De mens. De mens. En zonder dit staat er, in vers 3, zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Nou, dat klinkt nogal erg onpersoonlijk. Zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Letterlijk staat er, zonder dit is niemand geworden die geworden is. Het gaat hier over de persoon. Over u. U, jij bent er omdat het woord dat wilde. Omdat God jou gemaakt heeft. En dat wil ik heel uitdrukkelijk vanmorgen zeggen. Je bent geen toevalsproduct. Zoals de wereld je wil doen laten geloven. Jij bent er omdat God dat wilde. Er is geen ding. En er staat, zonder dit is niemand. Niemand geworden. Je bent voortgekomen uit de handen van je schepper. Eigenlijk is het heel vreemd dat heel veel mensen de roep van het woord van God afwijzen. Niet begrijpen of niet willen begrijpen. Het is heel eenvoudig een herinnering aan het feit van, joh, ik heb je gemaakt. God komt niet als een of andere vreemde naar je toe. God komt niet als een indringer naar je toe. Maar God komt naar je toe als iemand van, joh, je bent er omdat ik wilde dat je er bent. Niet als een vreemde. En daarom is het onbegrijpelijk dat mensen God als een indringer zien. God als een vreemde zien. En hem afwijzen. Dit is menselijk, verstandelijk, onbegrijpelijker dan dat je heel eenvoudig zeg, ja, zo is het ook. Zodat sommige mensen inderdaad wel eens zeggen, ik heb er veel te weinig geloof voor om te zeggen dat God niet bestaat. Daar moet je zoveel geloof voor hebben. Het is de meest voor de hand liggende weg dat degene die de oorzaak is van jouw leven, jou eraan herinnert. Van, joh, weet je het nog? Ik heb je gemaakt. Je bent er omdat ik dat wilde. En in jouw maker vind je pas het echte leven. Want wat staat er in dat woord? Was leven. In hem, in het woord, vind je het werkelijke leven. Het leven dat de naam mag hebben dat het leeft. En dat leven, dat is vol licht. Vol van licht. Als er in Genesis 1 vers 3 staat, en God sprak, God zeide, er zij licht. Dan is het niets anders dan dat God zich in zijn woord openbaart als licht. En wie is dat woord? Jezus is het woord. Vandaar dat er Jezus zegt, ik ben het waarachtige licht. Ziet u hoe God zich uitspreekt door zijn woord? En dat het woord Jezus zelf is. Vandaar dat er Jezus in Johannes 5 vers 39 zegt, jullie onderzoeken die schriften en jullie menen erin eeuwig leven te hebben, maar deze zijn het welke van mij getuigen. Het gaat allemaal over mij, over Jezus. Je kunt alleen het leven beleven als je levend bent. En zonder hem, daar staat letterlijk in de eerste brief van Johannes, Zonder Jezus, zonder het woord, let goed op wat er staat, zonder het woord, zegt Johannes, blijf je in de dood. En zul je het leven nooit werkelijk kunnen beseffen. Dan komt er iets heel wonderlijks. Waar we misschien toch even de Bijbel bij moeten pakken in Johannes 1. Want dan staat er in vers 5. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Wat zou dat nou betekenen? Sommige mensen zeggen, nou, de duisternis heeft dat licht niet ontvangen. Aanvaard. Dat staat er niet. Als hier staat, de duisternis heeft dat licht niet gegrepen, dan wordt ermee bedoeld, de duisternis heeft dat licht niet overweldigd. Niet eronder gekregen, niet overwonnen. Het licht heeft overwonnen. De duisternis heeft het niet gegrepen. Maar er is al wat gebeurd. Want daar staat, in vers 5, of vers, ja, misschien vers 4, en het leven was het licht der mensen. Het leven was het licht der mensen. En dan staat er iets verderop. En in het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Twee keer staat dat in de verleden tijd. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Nu niet meer. Ik denk, toen niet meer. Dat woordje was, en daarom, u begrijpt wel, over dit stukje van Johannes kun je weken nadenken. Hier staat dat woord in de verleden tijd. Het was het licht der mensen. In dat woord, dat was het licht der mensen. Wanneer is daar een einde aangekomen? Dat gebeurde in de Hof van Eden. Toen de mens zijn eigen weg ging. Toen doofde het licht. Toen ging het licht uit. Toen was het woord het leven. En het leven was er niet meer, want de dood ging heersen. En zo was het woord het leven. En zo was het woord het licht der mensen. Leven en licht is de mens kwijtgeraakt door de zonde. En in deze wereld kwam de duisternis. De duisternis in het denken. De duisternis in het gevoel. De duisternis in de daden. En de duisternis in de hoop. Maar, we hebben gelezen, de duisternis heeft het licht niet gegrepen. Niet overweldigd. Vandaar dat we verder kunnen lezen. We slaan even dat stukje over waar Johannes de Doper even voorgesteld wordt. Als een soort tussenzin dat Johannes dit licht aangekondigd heeft. En dan pakken we de draad op, daar in vers 9. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht was, komende in de wereld. Dat licht dat door de duisternis niet overweldigd werd, is weer opnieuw in deze wereld gekomen. Om ieder mens te verlichten. Daar staat, het was in de wereld. En als er staat dat licht was in de wereld, dan willen we er niet zomaar mee zeggen, hij was gewoon op deze aarde. Maar letterlijk staat er, hij was in de mensenwereld. Hij was onder ons, het woord. De wereld, de mensen die door hem geworden zijn. En wat staat er dan? En ze hebben hem niet. Dat is wat in vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld... Het is onvoorstelbaar. Heeft hem niet gekend. De wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam naar zijn eigen wereld. Er staat iets verderop in vers 11. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam tot het zijne. En wat is het zijne? Zijn eigen schepping. Wat hij zelf gemaakt had. Je zou kunnen zeggen, Logos kwam naar zijn eigen huis. En de bewoners van het eigen huis, die hebben de deur voor hem dicht gedaan. Je mag er niet in. Het woord kwam naar zijn eigen huis, naar zijn eigen schepping. En ze hebben hem niet gekend. Het is onvoorstelbaar, menselijk niet te begrijpen, dat er mensen zijn hier op aarde die hem niet gekend hebben. Die hem niet willen kennen. Want dat zit erachter. Het is een willen. En die wil wordt beïnvloed door andere machten. Het is heel vanzelfsprekend dat als hij naar zijn eigen schepping komt, dat je hem herkent, dat je hem kent. En dan komt dat grote wonder. Er staat zelfs in vers 11, hij kwam tot het zijne. En wat staat er dan? De zijnen hebben hem niet aangenomen. Sommigen denken dat hier in de eerste plaats Israël mee bedoeld wordt. Dat kan. Maar de zijnen zijn eigenlijk alle mensen hier op deze aarde. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar als je hem niet aanneemt, dan laat je een onvergeeflijke schuld op je. Een onvergeeflijke schuld. Want dan zul je verloren gaan. Dan heeft hij jou ook niet gekend. En dan staat er inderdaad in de Bijbel dat de Heer zegt, ik heb je niet gekend. Ga weg van mij. Als je hem nu niet wilt leren kennen, dan zal hij jou in de eeuwigheid niet meer kennen. En dan komt het geweldige evangelie. Dan staat er doch allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Ik hou hier wat dat betreft meer van de Statenvertaling. Daar staat, maar zovelen hem aangenomen hebben. Zovelen. Zovelen die hem aangenomen hebben. Mag ik u vanmorgen uit de grond van mijn hart vragen, wat heb jij met het woord gedaan? Wat heb jij met de Logos gedaan? Heb je hem buitengesloten? Heb je hem niet willen kennen? Of heb je hem aanvaard? Heb je hem herkend als degene die jou gemaakt heeft? Heb je hem herkend als de schepper van hemel en aarde? En weet je, als je hem aanneemt, de enig geboren zoon, dan krijg je het recht om zelf een zoon van God te worden. Door het woord te aanvaarden, zal dat scheppende woord van jou een nieuwe mens maken. Dan word je opnieuw geboren. Want hij is het woord. Het scheppende woord. Vandaar dat er staat, en daarmee willen we dan eindigen. Dan gaan we vanavond verder met vers 14 tot en met 18. Daar gaan we over de aard van dat woord nadenken. Er staat, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, toch uit God geboren zijn. En wat staat ervoor? Om kinderen van God te worden, hun, wat moet je dan doen? Die in zijn naam geloven. En hoe is die naam dan? Dat is hier niet Jezus in de eerste plaats. Maar hoe is die naam? Het woord. Het woord. Het scheppende woord van God. Als je in de logos gelooft, waardoor God alles gemaakt heeft. Als je in hem gelooft dat Jezus het woord is, dan word je opnieuw geboren. Er zijn er twee dingen die ik erover wil zeggen, over dat 13e vers. Tot slot. Sommigen denken dat het hier om het enkelvoud gaat. Die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil van een man, doch uit God geboren is. En over wie gaat het dan? Over de naam van God? In wien zijn naam we moeten geloven? Dan gaat het over Jezus. En weet je, in bedekte termen vat Johannes in één vers samen de hele geschiedenis van Matthäus en Lucas, dat Maria ondertrouwd was, nog niet samenwoonde, geen omgang had met ze. En begrijp je wat hier staat? Die hele kerstgeschiedenis vat Johannes hier samen, dat Jezus niet uit bloed, niet uit de mannelijke lijn, niet uit de wil des vleeses, uit de mannelijke driften, om maar zo te zeggen, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren is. Dat is het evangelie in een notendop, het kerstevangelie. Maar je kunt deze zin ook lezen in het meervoud. Die niet uit bloed, niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En over wie gaat het dan? Dan gaat het over ons. Dan gaat het over mij. En dan zult u gaan ervaren dat geen enkel vroom vlees, niet uit de wil van het vlees, geen enkel vroom vlees van u een kind van God kan maken. Oh, er zijn er heel wat die heel wat vroom vlees aan het kweken zijn. Van alles en nog wat presteren om maar een kind van God te worden. Dat kan niet. Niet uit de wil van een mens, maar volkomen uit God geboren zijn. Ik hoop dat u door dit gedeelte zult ontdekken dat Jezus het woord was. En dat God zich volkomen uitgesproken heeft in Jezus. En dat je door Jezus een relatie met God mag hebben. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 595 uit de bundel Opwekking. 595. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. En daarna willen we graag luisteren naar Shalom, die voor ons twee liederen gaat zingen. Ik zou voor willen stellen dat als we het laatste refrein zingen, dat het koor zich alvast gaat opstellen. En zij gaan voor ons zingen Jacob's Ladder. En hij is de ander van ons leven. Hij is de adem van ons leven. Dank je wel. Goed.
Oh,
hartelijk dank voor dit prachtige lied. Heel mooi, de adem van ons leven. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Zonder het woord is er geen leven. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we hebben vanmorgen mogen ervaren dat u in ons midden was. Heer, als we onze harten voor u geopend hadden en onze gedachten op u gericht hebben, dan hebben we iets mogen ontdekken van het enorme geheim. Dat woord, wat alle woorden omvat, wat alles wat te zeggen is, omvat. En we weten, Heer Jezus, dat als u terug zult komen, dan lezen we ook in uw woord, dan zal de wereld verstommen. Dan is er niets meer te zeggen. Omdat u, Heer Jezus, het woord bent. En het laatste woord heeft. Het eerste en het laatste. Heer, dank u wel dat we in dit woord leven licht gevonden hebben. En dat de duisternis het licht niet overwonnen heeft. Maar dat het licht opnieuw geschenen heeft. Dat u, Heer, terugkwam naar uw schepping. Naar het zijne. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal, zoals we hier zitten vanmorgen, dat we dat woord aanvaard hebben, dat we in de naam van het woord geloven en dat we daardoor opnieuw geboren zijn en tot leven verwekt zijn. Heer, dank u wel voor dit geweldige kerstevangelie. En ik wil u bidden, Heer, wilt u dit woord in ons leven zijn werk laten doen. En dat we u, Heere God, steeds meer mogen leren kennen. Omdat u zich uitspreekt door dat woord. Heere, wilt u ons vandaag verder nog een hele fijne dag geven. Wilt u ons richten op u. Op deze dag van de Heer. En ook als we vanavond bij elkaar komen. Om met elkaar na te denken over dat grote wonder dat dat woord vlees geworden is. Onder ons gewoond heeft. En dat we uit zijn volheid mogen putten. Genade op genade. Heer, wilt u ons dan ook vanmorgen, vanavond, uw bijzondere zegen schenken. We vragen dat uit genade. En ga zo met ons mee, Heer. Bewaar ons in deze wereld. En we weten, Heer Jezus, dat u heel spoedig terug zult komen. En laat het dan zo zijn, Heer, dat u nooit tegen ons zult zeggen, ik heb jou niet gekend. Want je hebt mij niet gekend. Heer, maar dat we met groot verlangen naar u toe gaan, Heer Jezus. Dank u wel dat u gekomen bent. Dank u wel voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is lied 791. 791 uit Johannes de Heer. Ster waarop ik schouwe. Prachtig lied waarin we de Heer mogen danken voor wie hij is. 791. En terwijl we dit ook zingen, zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. We zingen met elkaar het eerste en het tweede couplet voor de eerste en het derde couplet voor de zegenbeden en het vijfde couplet na de zegenbeden. 1 en 3 voor de zegenbeden en het vijfde na de zegenbeden. Zullen we gaan staan voor de zegenbeden? Ga dan heen onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus, het woord, weer terug zal komen. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.